Vijf minuten voor het bloedbad ging David Chang in zijn favoriete stoel zitten, legde zijn voeten op de poef en gebruikte de afstandsbediening om de televisie aan te zetten en Netflix te starten. Hij was een documentaire aan het kijken over een man die gevangen zat voor een misdaad waarvan veel mensen dachten dat hij die niet had gepleegd. Het misdrijf had plaatsgevonden in Wisconsin, slechts een paar uur ten noorden van Changs woonplaats Milwaukee. Chang was van mening dat de man het inderdaad niet had gedaan, dat hij erin was geluisterd door vrienden of familie en dat het systeem op een bepaald moment ook een rol had gespeeld bij die valse beschuldiging. Maar dat was slechts zijn mening en als ingenieur was hij geneigd logisch en rationeel te handelen, niet emotioneel. Dus voorlopig zou hij gewoon naar de serie kijken en neutraal blijven als een willekeurige kijker. Chang hoorde hoe zijn vrouw Maureen in de keuken de laatste afwas in de vaatwasser laadde en de machine aanzette. Ze hadden een heerlijke maaltijd gegeten, met gebraden kip die precies pittig genoeg was. Zijn vrouw was een uitstekende kok en zijn almaar dikker wordende buik was een bewijs van haar kookkunsten en van zijn gezonde eetlust. De kinderen, Dave Jr., die net 12 was geworden, en Katie, die 14 was, waren naar hun kamers gegaan om huiswerk te maken. De openbare scholen in de regio Milwaukee waren uitstekend en David Chang was blij dat zijn kinderen elke avond flink wat schoolwerk te doen hadden. Al vermoedde hij dat ze een deel van de tijd besteden aan het streamen van hun eigen favoriete series. Als hij daar bezwaar tegen had en er een te groot probleem van maakte, zou hij zich toch een beetje hypocriet voelen. Toen de Netflix-serie begon, kwam Maureen bij haar man in de woonkamer zitten, op haar favoriete plek, het uiteinde van de bank. Ze was niet zo'n grote fan van true crime als haar man was en gaf de voorkeur aan historische romantische series. Maar ze wisselde af. Vanavond mocht David kiezen, dus werd het true crime. In huis rook het nog vaag naar het gerecht dat Maureen had gemaakt. Dat was altijd een groot succes bij David en de kinderen, dus ze probeerden het minstens om de paar weken te maken. Het was echt comfortfood. En blijkbaar had haar gezin al het troosteten nodig dat ze konden krijgen. Maureen was de eerste die doorhad dat er iets mis was, deels omdat ze niet echt geboeid was door de serie. Ze dacht dat de man het misdrijf gewoon had gepleegd en dat Netflix er alleen maar een groot spektakel van maakte voor de kijkcijfers. Haar gedachten dwaalden dan ook af, net als haar aandacht. Maureen had zich net omgedraaid om de gordijnen in de woonkamer te bekijken. Die klus had ze al veel te lang voor zich uitgeschoven. Ze moesten vervangen worden. Maar na bijna een jaar van uitstellen had ze nog steeds geen beslissing genomen. In haar ooghoek trok een glimp van kleur haar aandacht. En eerst dacht ze dat het een weerspiegeling was van de openingsbeelden van de televisieserie. Iets roods leek achter David langs te schieten. Ze keek naar haar man en zag een rode zweem, bijna als een vlek, aan de zijkant van zijn hoofd. Ze vond het ongelooflijk vreemd. Hoe kon een reflectie van het tv-scherm bewegingloos zijn? Waarom bewoog de weerspiegeling niet? En waarom kwam die uit de verkeerde richting? David draaide zijn hoofd naar zijn vrouw. Hij zag de vreemde uitdrukking op haar gezicht en opende zijn mond om te vragen wat er aan de hand was. Maureen hoorde een kuchend geluid en toen leek het hoofd van haar man naar opzij te schieten, terwijl er een fontein van bloed uit zijn schedel spoot. Ze voelde iets warms tegen haar gezicht spatten en zag letterlijk rood voor ogen. Maureen draaide haar hoofd richting de keuken en zag een vaag donker silhouet. Toen flitste diezelfde rode straal plotseling recht in haar ogen. Daarna zag ze niets meer.